Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 89. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil, hoe hoog zij zich verheft, gij wenkt en zij is stil. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 89e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 15e vers van Psalm 107. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde baren zijn effen op Gods wil. En wat er verder volgt uit het 15e vers van Psalm 107 na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 26 tot en met 41. We noemden nu Marcus 4, de versen 26 tot en met 41. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voortsliep en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijken is, zullen wij hetzelfde gelijken, namelijk bij een mosterdzaad, het welk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij hun het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij hun niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De tekst voor vanmiddag vinden we in het ons zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 38 en 39 van Marcus 4. Marcus 4, de versen 38 en 39. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: en hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, gij roept ons samen. Voor de tweede maal mogen wij hier bijeen zijn. Geef ons eerbied en diep ontzag voor u, nu wij tot u naderen in het gebed. We smeken om uw zegen, want daar is alles aan gelegen. Zegen niet alleen hier, als uw woord uitgedragen mag worden, maar doe het wereldwijd, hoe de omstandigheden ook zijn. Leid door uw geest in al de waarheid. En doe dat niet alleen op de kansel, maar ook onder de kansel, in de kerk, bij jong en oud. Wil werken of doorwerken door uw woord en geest in de harten. En dan dragen wij opnieuw aan u op, zij die hier niet kunnen komen, die op een andere manier deze dienst mogen meemaken, schenk ook hen uw onmisbare zegen. Wij mogen in vrijheid samenkomen. Hier is geen vijandige legermacht waartegen gestreden moet worden. In andere landen is dat wel werkelijkheid. Gedenk die landen die in oorlog zijn met elkaar. Gij regeert toch, o Heere Jezus Christus. U is toch alle macht gegeven in hemel en op aarde. Kon het zijn dat het bloedvergieten gestopt mag worden, dat de wapens neergelegd worden, dat besprekingen mogen volgen waaruit vrede voortkomt. Maar geef bovenal dat ook onder die volken, waar nu oorlogsgeweld is en de gevolgen daarvan, uw aangezicht gezocht mag worden in het gebed. Dat ook daar uw genade verheerlijkt zou mogen worden. Ge zult toch toebrengen uit alle landen en uit alle volkeren. En dan bidden wij ook voor die landen en die volken die niet in oorlog zijn met elkaar. Wij hebben u in Adam allemaal de oorlog verklaard. En wat is het wonder dan groot, dat gij het werk van de vredevorst laat prediken, die vrede verworven heeft voor opstandelingen, vergeving voor schuldigen, opening van de hemel voor een volk dat in Adam de weg naar de hel geopend heeft. Want dat is de werkelijkheid. Als wij steeds verder bij u vandaan komen, dan zal het einde toch uw eeuwige gramschap zijn. En nu komt gij tot ons met uitgebreide armen en geroept het ons toe. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En dat mag vanmiddag ook hier klinken. We bidden voor dat deel van uw kerk dat vervolgd en verdrukt wordt. Zij ondervinden wat u, o Heere Jezus Christus, gezegd hebt tijdens uw omwandeling op aarde in de wereld, zult gij verdrukking hebben. Maar dat ook bij de daaropvolgende woorden geleefd zou mogen worden: maar hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Gij zorgt voor uw volgelingen, ook als ze verdrukt worden, van hun vrijheid beroofd zijn, gemarteld worden, ja soms de marteldood moeten sterven, dan betekent dat ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Geef hen die verdrukt en vervolgd worden gebed voor hun vijanden. Het gebed van de rechtvaardige vermag immers veel. Het gebed van Stefanus hebt gij verhoord in de bekering van Saulus. Ge zijt toch eeuwig dezelfde. Wil ook zulke wonderen werken, dat gesloten oren geopend mogen worden voor uw woord, harde harten verbroken worden, dat het vuur van uw liefde daarin zou mogen worden uitgestort, opdat dat vuur zou gaan branden en al meer zou mogen gaan branden, met het heilige verlangen u de Heere te mogen dienen, onder alle omstandigheden, naar ziel en lichaam beide. We bidden voor het werk van de zending. Het zaad van het evangelie mag gezaaid worden in verre en vreemde landen, onder andere culturen. Gij verbindt daar uw zegen aan. Het begin kan soms heel klein zijn, ook landelijk gezien, maar ook in het persoonlijke hart. Maar dan is het toch als dat mosterdzaad, dan zal dat toch uitgroeien tot eer en verheerlijking van uw naam. Zegen ook het werk van evangelisatie, dat die arbeid eraan bij mag dragen, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het rijk van de Satan afbreuk mag worden gedaan. Zegen dat werk in de grote steden of waar het ook plaatsvindt en welke dingen ook ondernomen worden, dat het oog op u mag zijn, de verwachting van u, de Heere alleen. Gij gaat toch door met uw werk, ook in onze tijd en ook in ons land. We bidden voor land en volk, regering en vorstenhuis. We zijn zo ver bij u vandaan gegaan. Al meer zonden worden er bedreven tegen uw heilige wet. Werk een terugkeer tot u, dat de ogen ervoor open mogen gaan, dat die weg waarop we van nature wandelen uitloopt op de eeuwige rampzaligheid, werkt toch de waarachtige bekering en dat uw woord dan voor de plaatselijke overheid, de provinciale regering en de landelijke regering tot richtsnoer zou mogen zijn. Want dat alleen zal toch dageraad hebben. Gedenk ook ons kerkelijke leven, daar is zoveel gaande en dat geeft zo'n groot verdriet in het hart. Geef dat zij die afwijken van uw woord, van het belijden van de kerk, de besluiten van de synode daarop gegrond en de kerkorde, dat ze daarvan terug mogen keren. En bewaar hen die willen blijven bij die zaken voor een hoogmoedige zelfverheffing, dat we in ootmoed en schuldbeleving voor u de Heere mogen neerbuigen. Baan verder ook wegen in onze kerken, maar niet alleen onze kerken die ons lief en dierbaar zijn, ook daarbuiten andere kerkverbanden, ja wereldwijd, want de duivel is er altijd op uit om verwarring te stichten, om vraagtekens te plaatsen achter uw woord, om zaken uit uw woord te doorstrepen. Maar gij gaat voort. De Satan is ten diepste toch een overwonnen vijand. En daarom smeken wij van u. Werk en werk door in alle kerkverbanden die er mogen zijn. In de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. U kent ook hen die het bijzonder moeilijk hebben. De vissers die niet uit kunnen varen vanwege de hoge olieprijzen die er zijn, de droogte die er is. Gedenk hen die werkzaam zijn in de landbouw of andere takken van arbeid op het land. Kon het zijn dat er regen zou mogen komen, het komt toch alles bij u vandaan. We kunnen nergens aanspraak op maken. Wanneer we zien op onszelf, dan zou het ons voorbij moeten gaan. En dat geldt toch ook de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Als ge naar hun zonden zoudt handelen, dan zou ook dat volk weggevaagd moeten worden. Maar de eeuwen door hebt gij dat volk bewaard en beschermd. Doe het ook in onze tijd. Nu er toch zoveel vijanden zijn die de ondergang van dat volk beogen. Maar geef toch bovenal dat de ogen open mogen gaan voor de Christus der schriften. Het zijn toch de schriften, de boekrollen van het Oude Testament, die van hem getuigen. Gij zijt het toch die de ogen der blinden opent. Werk dan wonderen tot eer van uw naam. Dat de rijke beloften die er liggen, al zo zal gans Israël zalig worden, vervuld mogen worden. Ge zijt toch een waarmaker van uw woord. We smeken dit alles alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 93 het tweede vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. Het derde vers, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht paden stelt. En het vierde vers, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat er verder volgt uit de versen 2, 3 en 4 van de 93ste psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere doet stormen bedaren. Dat heeft het volk van Israël in de loop der eeuwen duidelijk ondervonden. Denk eens aan de uittocht uit Egypte, jongens en meisjes. De farao dacht dat het volk verdwaald was. Hij ging toch weer achter dat volk aan. En het leek een verloren zaak. Want voor hen was het water. Achter het volk het leger van de farao, de strijdwagens, de ruiters. Links en rechts bergen. Het leek hopeloos verloren. Een storm over dat volk ontstoken. Maar de Heere deed die storm bedaren. Hij baande een weg en een pad waar geen weg was. Heel dat volk is veilig aan de overkant van de Rode Zee gekomen. Niet één is er verdronken. De Heere deed muren van water links en rechts staan, maakte een droog pad en daardoor allen veilig aan de overzijde gekomen. En de farao met zijn ruiters omgekomen in het water van de Rode Zee. De Heere deed de storm bedaren. En ook in later eeuwen is dat werkelijkheid geweest. Denk aan de tijd van Esther. Haman had een wet laten uitvaardigen, waarin stond dat alle Joden, waar zij ook woonden, gedood moesten worden, zonder enige uitzondering. Het Perzische Rijk was uitgestrekt in die tijd. Kanaan was ook aan het Perzische Rijk onderworpen. En als dat bevel van Haman, die wet, uitgevoerd zou zijn, dan zouden alle Joden in dat machtige Perzië gedood zijn. Maar de Heere deed die storm die ontstoken was bedaren. Er kwam een tegenwet. De Joden mochten zich verdedigen tegen hun belagers. En dat gebeurde ook. Zo heeft de Heere zijn bewarende hand over dat volk uitgestrekt. Opdat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. En nu een deel van het volk teruggekeerd is in Kanaan. Nu is de vijandschap ook heel groot. Er zijn al heel veel oorlogen gevoerd. Telkens brak die storm weer los. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat dat volk niet is omgekomen. Ik haal het in het gebed aan. Daar liggen nog rijke beloften voor het volk van Israël. En welke stormen er ook zullen komen, de Heere maakt zijn woord waar. Veel Joden zullen christen worden. Zo zeggen ook onze kanttekenaren bij de Romeinenbrief. Alzo zal gans Israël zalig worden. De Heere staat boven het stormgeweld dat de volkeren telkens opnieuw ontketenen tegen het volk der Joden. En dat is nou een beeld, geliefde gemeente, van de bescherming die de Heere ook biedt aan zijn kerk. Want wat in het Oude Testament gold van Israël, dat geldt nu in het Nieuwe Testament van de kerk, die uit alle volkeren bijeengebracht wordt. Welke stormen er ook over die kerk heen zullen gaan. De Heere houdt zijn kerk in stand. Denk aan de 80-jarige oorlog in ons eigen vaderland. Het Roomse Spanje heeft geprobeerd het protestantisme in de kiem te smoren. Maar de Heere waakte ook tijdens die storm die over de kerk ging. Denk ook aan het 12-jarige bestand. Toen kwam de Dordtse synode bijeen. Een inwendige storm was ontstoken. De remonstranten hadden grote invloed. Maar de Heer heeft het gegeven dat ook die storm tot bedaren kwam. De Dordtse leerregels werden opgesteld en de remonstranten werden weggestuurd. De Heere waakt over zijn kerk. En dat geldt ook persoonlijk. Wanneer we een levend lidmaat van die kerk mogen zijn, dan kunnen daar vele stormen zijn in het leven. Maar dan zal toch blijken dat de Heere boven die stormen staat. Hij doet de storm bedaren. En dat kan u alleen, omdat de storm van Gods toren over de zaligmaker is gegaan. Zo'n storm is er tevoren nooit geweest, want al de zonden en al de ongerechtigheden der zijnen waren op hem aangelopen. En de rechtvaardige toren van God heeft hem getroffen. En daarom is er bewaring in de stormen van het leven van Gods kinderen. En dat is de les die in onze tekst naar voren komt. En we lezen onze tekst nog een keer, de versen 38 en 39 van Marcus 4. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. De zaligmaker stilt stormen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats schijnbare zorgeloosheid. En ten tweede, daadwerkelijke zorg. De zaligmaker stilt stormen, in de eerste plaats schijnbare zorgeloosheid en ten tweede, daadwerkelijke zorg. De zaligmaker heeft onderwijs gegeven, heeft wonderen gedaan, ook op deze dag, waarop aan het einde van die dag die storm losbreekt en op dezelfde dag als het nu avond geworden was. De zaligmaker gebruikte zijn tijd en kracht altijd op de juiste manier. Het is een wonder als wij dat ook willen doen. Als we onze tijd en kracht willen besteden zoals de Heere dat van ons vraagt. Dat in al datgene wat wij doen, Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht voor het pad mag zijn. De wet is ons vanmorgen voorgelezen. En wie zou dan kunnen zeggen dat hij volmaakt gehoorzaamt aan het gebod, 6 dagen zult gij arbeiden. Er wordt ook veel tijd verkwist, op een zondige manier doorgebracht. Dat was bij de zaligmaker niet te vinden. Gepredikt, wonderen gedaan. Daadwerkelijk gehoorzaamd, ook aan het gebod, 6 dagen zult gij arbeiden. En zo heeft hij door alle geboden te houden voor zijn kerk de eeuwige zaligheid verdient, want er blijft gelden. Doe dat en gij zult leven. Hebben we de toevlucht tot de zaligmaker mogen nemen, die ook het gebod 6 dagen zult gij arbeiden volmaakt gehouden heeft. Als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En dan gaat het over het meer van Galilea, het noorden van Israël gelegen. 10 kilometer breed, 20 kilometer lang, omringd door bergen van zo'n 300 meter. Het ligt zo'n 200 meter onder de zeegrens, het zeepeil. En dat meer is ook nog behoorlijk diep, 50 meter diep. En als daar een storm ontstaat, dan is dat uiteraard gevaarlijk. Maar de zaligmaker heeft de opdracht gegeven: laat ons overvaren aan de andere zijde. En daar gehoorzamen de discipelen aan. En zij de schare gelaten hebben, dus die schare laten ze achter, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. Dus de Heer Jezus was ook in dat schip waarmee zij het meer van Galilea overstaken. En er waren nog andere scheepjes met hem. Ze zijn dus niet ongehoorzaam. Kijk, als je ongehoorzaam bent, dan kun je verwachten dat de Heere je tegenkomt. Wie God verlaat, heeft immers smart op smart te vrezen. En dat moeten we maar eens eerlijk bij onszelf nagaan. Is er sprake van ongehoorzaamheid, waardoor de Heere ons tegenkomt? Hier was dat niet het geval. Gehoorzaamheid aan het woord van Christus. En hoewel zij in de weg van gehoorzaamheid handelden, steekt er toch een grote storm op. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip, alzo dat het vol werd. Dat schip is in nood. De discipelen, die echt wel wat gewend waren, worden bevreesd. Ze worden bang dat het mis zal gaan. En hij, de zaligmaker, was in het achterschip, slapende op een oorkussen. Eigenlijk zou van dat slapen van de zaligmaker rust moeten uitgaan. Als hij daar rustig ligt te slapen te midden van die sterke storm, dan kan het toch niet misgaan. Hij is aan boord en hij zal toch zijn taak volvoeren op deze aarde. Ja, ze dachten op een aardse wijze over de verlossing, maar toch, ze meenden wel dat er door hem verlossing zou komen en niet dat hij zou verdrinken in het water van het meer van Galilea. Er ligt nog meer in opgesloten. De zaligmaker is waarachtig mens. De echte menselijke natuur heeft hij aangenomen. En dat betekent dat je vermoeid kunt raken. Zo was dat ook bij hem. niet maar een schijnlichaam, een werkelijk lichaam aangenomen en werkelijk een ziel aangenomen, zoals wij lichaam en ziel hebben. Stel u voor dat dat niet zo zou zijn, dat de Heer maar een schijnlichaam aangenomen zou hebben, dan zou de verlossing een schijnverlossing zijn. Dan zou er geen zaligheid zijn voor de lichamen van Gods kinderen. En als hij niet echt een menselijke ziel had aangenomen, dan zou er geen verlossing zijn voor de ziel. Dus, in het feit dat hij waarachtig mens is geworden, ligt heel veel troost opgesloten. Daarom is er voor verloren zondaren zaligheid. Daarom is er verwachting. En de zaligmaker, hij lag te rusten. En dan worden ze heel ongerust. Ze gaan hem wakker maken. Zij wekten hem op en zeiden tot hem: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Gaat het u niet ter harte? Meester. Dus ze erkennen hem als leermeester. Zij zijn zijn leerlingen. En hoe kan het nu zijn dat er verdrinkingsgevaar dreigt? Bekommert het u niet? Gaat het u niet aan dat het mis dreigt te gaan? Dat we dreigen te vergaan? En in Matteüs staat: Heere, behoed ons. En dan staat er een naam voor Heere, dat is Kyrios. En daar ligt een machtige belijdenis in uitgesproken. Daar ligt in uitgesproken dat de zaligmaker alle macht heeft. Dus in de nood nemen zij de toevlucht tot hem. Toevluchtnemend geloof zouden we kunnen zeggen. Ja, dan mankeert ook veel aan. En ze krijgen ook wel een terechtwijzing. Maar het is toch groot dat ze in de nood naar de zaligmaker gaan. In de storm die is losgebarsten, zoeken ze alleen maar uitkomst bij hem. Zichzelf kunnen zij niet redden. Er zijn veel stormen in het leven. Ieder mens krijgt daar wel mee te maken. Kom je in het ziekenhuis, dan liggen daar niet alleen maar mensen die de Heere vrezen. Dan liggen daar ook mensen die nergens aan doen. Die nooit in de Bijbel lezen. En als zij de boodschap krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, ja, dan betekent dat een storm in hun leven. Maar wat is het dan arm dat deze mensen geen enkele toevlucht hebben, Gods kinderen wel. Klein en groot in de genade. De Heere ziet zo graag dat ze in de storm van het leven de toevlucht tot hem nemen. En dan zijn er heel wat stormen op te noemen. Ik zal er een paar proberen naar voren te brengen. Als we problemen hebben in ons gezin. Als er grote zorgen zijn over één of meer kinderen. Wat kan dat een storm betekenen in het hart en leven van ouders? En als je dan geen toevlucht hebt, is het dan niet ontzaggelijk arm? En wat is het rijk als je in die storm de toevlucht tot de Heere mag nemen. Om je kind of kinderen met wie het zo moeilijk gaat aan hem op te dragen. Te bidden om onderwijs van boven. Te smeken om waarachtige bekering. Als je met pijn in je hart moet zien dat één of meer kinderen de opvoeding die gegeven is aan de kant hebben gezet. Als ze eigen gekozen wegen zijn gegaan. Ja, dan is er toch maar één toevlucht. Want u kunt ze niet bekeren. Al praat je nog zoveel. En ik zeg niet dat we nooit moeten praten. Wij moeten ook alles doen wat we doen kunnen. Maar bovenal de toevlucht tot de Heere nemen. En als je het zelf heel erg moeilijk hebt, als je de zorgen van het leven niet meer aan kunt, wat is het dan rijk? Als je in die nood, in die storm, de toevlucht tot de Heere mag nemen. En als je smeekt om zegen over de middelen en de behandeling die wordt toegepast. En als je dat mag ondervinden, dat je een toevlucht hebt in de nood, ja, dan maakt dat het toch al anders. Wie geen toevlucht heeft, is nameloos arm. En als het tegen zit op het werk, dat kan ook een storm geven. Als ontslag dreigt, of als je ontslagen bent, en je bent bang dat je geen werk meer kunt vinden, ja, dan ziet de Heere graag dat we de toevlucht tot hem nemen. En die discipelen, zij mochten dat doen. In die storm. En het zou niet de laatste storm zijn die ze mee zouden maken. Als zij straks uitgezonden zouden worden om het woord van God te prediken, wat een storm van verzet en geweld zou er dan niet opsteken. Vervolging en verdrukking. Ja, en ook tijdens die vervolgingen kan de Heere wonderen doen. Stefanus werd gestenigd. Er zei eens een predikant, ze gooiden hem met die stenen de hemel in, dat is waar. Maar Stefanus heeft gebeden. Gebeden, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dat gebed is verhoord. Het gebed in de storm tot de Heere opgezonden, verhoord. In het leven van Paulus, die een bloedige vervolger was van de gemeente van Christus, ja, van Christus zelf. De Heere is in zijn leven gekomen, heeft hem alles afgenomen waarop hij bouwde en betrouwde. Wat een storm zal dat geweest zijn om dat allemaal weg te slaan. Neergeworpen. Neergeveld. Door de Heere bekeerd. En gesteld tot een rover van de hel. Wat een stormen zijn er over de eerste christenen heen gegaan. Paulus onthoofd. Petrus met het hoofd naar beneden gekruisigd. Hoeveelen zijn er niet omgekomen in Rome, in het Colosseum? Misschien bent u er wel eens geweest. Dat is aangrijpend. Als je hoort en ziet wat daar gebeurd is. Stormen over het leven van de discipelen, als zij het woord van God uitdroegen, begonnen op de Pinksterdag. Ze zijn vol zoete wijn. Ze hebben te veel gedronken. Luister niet naar hen. Maar de Heere staat boven de stormen. Ik haal dat vanmorgen ook aan. Op die preek van Petrus, ongeveer 3000 zondaren bekeerd, toegevoegd tot de gemeente die zalig zullen worden. Stormen. Ja, die kunnen er ook zijn in het ambtelijke leven de eeuwen door. Ook al is er geen vervolging. Stormen van de kant van de duivel. Als ambtsdragers vallen in een bepaalde zonde. Ja, dan kan de duivel daarop wijzen. Bent u wel een echte ambtsdrager? Dan zou je daar toch wel anders gesproken hebben. Dan zou je toch wel voor de Heere en zijn eer en zijn woord opgekomen zijn. Die storm heeft Petrus ook gekend. Na die drievoudige verloochening. Maar de Heere staat erboven. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Stormen. ook in het leven van Gods kinderen persoonlijk. Al die dingen waar ik maar iets van genoemd heb in het tijdelijke leven, dat zijn ook stormen. Maar Gods woord laat ons zien dat de Heere de storm kan doen bedaren. Dat hij overgave werkt in het hart. Denk eens, jongens en meisjes, aan Job. Er was niemand zo rechtvaardig en godvrezende als hij. Dus de Heere kwam hem niet tegen omdat hij zondaar was en bepaalde grove ongerechtigheden bedreven had. Nee. En toch werd hem alles ontnomen. Al zijn rijkdommen, al zijn bezittingen. En ook al zijn kinderen. Wat een storm. Maar de Heere deed toch op dat moment die storm bedaren. Want Job mocht het uitspreken. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En als je nou te midden van die storm verkeert, wat voor een storm het dan ook is, dan kan het wel eens lijken alsof de Heere niet naar je omziet. Alsof het hem niet ter harte gaat. Maar de Heere ziet precies hoe het is in het leven als de stormen losbarsten. En dan schenkt hij in het leven van zijn volgelingen precies wat nodig is. In ieder geval dat ze de toevlucht tot hem nemen. Is het ook geen storm. Als de Heere door zijn wet laat zien dat wij overtreders zijn van zijn geboden, dat we melaat zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, van top tot teen, zouden we in onze woorden zeggen, niets geheels aan die zondaar te vinden. Dat was in het paradijs heel anders. Daar was niet de melaatsheid van de zonde. Daar was alles tot eer van God. En nu door eigen schuld, melaat, de wet veroordeeld. En het geweten van binnen moet er toestemmen. Als de Heere zaligmakend werkt, dan ga je dat beleven. Je gaat je zonde zien en belijden. En ook uitspreken en beleven dat je de toren van God verdiend hebt. Denk aan David. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Ik heb de ondergang verdiend. Is het ook geen storm geweest in het leven van die ene moordenaar? Toen hij te zien kreeg wie hij was. En toen hij het moest zeggen, wij hangen hier rechtvaardig. Hij waarschuwde zelfs zijn medemoordenaar. En in die storm van de ontdekking en de schuldbeleving, mocht hij de toevlucht nemen tot de Heere. Gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat kreeg hij te horen? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat gebeurt daarna? Dan komt daar de drieuurige duisternis. Zal de Satan niet op hem afgekomen zijn? Is dat nu dat koninkrijk dat komen gaat? En waarvan je gesproken hebt en gehoord hebt? Maar de Heere heeft hem niet verlaten. Ook op diezelfde dag kwam er een einde aan alle storm. En mocht hij ingaan in eeuwige zaligheid. En als Gods kind willens en wetens zondigt, terwijl hij heel goed beseft dat hij ingaat tegen Gods wil, ja, dan kan de Heere ook de stormen doen ontsteken. Dan kan het heel benauwd worden. Onder de toelating van God kan de duivel het dan heel moeilijk maken en zijn pijlen afschieten. Maar wat er ook gebeurt, dan roept de Heere zelfs op onder die omstandigheden om me bij hem te zoeken. Dat is nou zijn liefde en zijn trouw. En dat mag achteraf aanbeden en bewonderd worden. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere en steunen op zijn God. Dat geldt ook als je door eigen schuld in het duister gekomen bent. De Kyrios, hij staat werkelijk boven alle dingen. Ook de keizer heette Kyrios. Maar die keizer kon geen stormen doen bedaren. En zeker geen geestelijke stormen doen bedaren. Maar dat doet de Heer nu wel. Als dat de aanvallen van de duivel zijn. Als dat de lok en de zuigkracht van de wereld ondervonden wordt. Als die oude zondige natuur weer opspeelt. Dan mag toch ondervonden worden. Dat op het noodgeschrei er rust komt. En dat leidt tot onze tweede gedachte, daadwerkelijke zorg. En hij, vers 39, opgewekt zijnde, bestrafte de wind. Bestrafte. Dat woord komen we vaker tegen in de Bijbel. De schoonmoeder van Petrus was met een zware koorts bevangen, ernstig ziek. Ze kon niet helpen en dienen. Maar de Heere bestrafte die koorts, hetzelfde woord. En die koorts die week onmiddellijk. En ze was direct in staat om de Heere te dienen. Denk ook aan die onreine geest. Die bezit had genomen van die maanzieke knaap. De Heere bestraft die onreine geest. En die onreine geest gaat uit. En zo bestraft de Heere de duivel in het leven van zondige mensen. En de duivel die zijn heerschappij gevestigd heeft in hart en leven. Die niet wil wijken, die wil blijven heersen. Die uiteindelijk alle mensen bij zich zou willen hebben. Maar de Heere bestraft die duivel. Dan wordt het werk van de duivel verbroken. Ik haalde het vanmorgen ook aan, denk aan Levi. Volg mij. En dan komt dat volgen. Want hij is de Kyrios. Hij heeft werkelijk alle macht in hemel en op aarde. Heb u het mogen ondervinden? Losgemaakt ten diepste van de wereld. De heerschappij van de duivel. En de heerschappij van de zonde teniet gedaan. O zeker. Er blijft wel zonde over. En dat is tot smart en droefheid. Maar niet meer de heerschappij van de zonde. Uit de heerschappij van die zonde verlost. Om de Heere te mogen dienen. En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind. En zeide tot de zee, zwijg, wees stil. Wees stil. Daar staat eigenlijk, wees gemuilkorft. Als je een gevaarlijke hond hebt die anderen bijt, moet je muilkorf om de mond van de bek van die hond doen. Dan kan die geen kwaad meer. En zo is het nou eigenlijk ook met de duivel. De duivel is een overwonnen vijand, gemuilkorft. Zeker. Hij probeert van alles, maar uiteindelijk zal het allemaal vruchteloos zijn. Want juist als de duivel aanvalt, dan nemen Gods kinderen de toevlucht tot de Heere. Heere, help mij, verlos mij, gedenk mij, bescherm mij, bewaar mij. En dan wordt ook ondervonden dat de Heere een toevlucht en sterkte is. Krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Zwijg, wees stil. En dan wordt die zee ook stil direct. De wind ging liggen en er werd grote stilte. De storm is voorbij. De Heere toonde zijn almacht, zijn liefdevolle bescherming en bewaring. Maar dan krijgen die discipelen wel een lesje, een beschamend lesje. Het had anders moeten zijn. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? De kanttekeningen zeggen, dat betekent niet dat er helemaal geen geloof was. Maar er was veel te weinig vertrouwen. Ze hadden de almacht van de zaligmaker gezien. Wonderen heeft hij immers gedaan. En toch waren ze bang dat ze zouden vergaan. De duivel probeerde dat wel. De duivel wil het verlossingswerk van de zaligmaker verbreken. De discipelen ten onder doen gaan, opdat zij het woord later niet zouden gaan verkondigen. En de duivel wilde verhinderen dat ze aan de overzijde zouden komen, waar die bezetene van Gadara verlost zou worden van zijn bezetenheid. De duivel werkt altijd het werk van God tegen, maar de Heere staat erboven. Welke stormen er ook opsteken, hij doet de storm bedaren. En dat tekent nu ook dat de Heere waarachtig God is. We hebben psalmen gezongen en daarin wordt het van God gezegd dat hij de stormen doet bedaren. Een mens kan dat immers niet, onmogelijk. Maar de Heere staat boven de natuurkrachten als hij spreekt, dan wordt de zee vlak. Hij is niet alleen waarachtig mens, maar ook waarachtig en eeuwig God. Daar ligt ook een rijk evangelie in. Wat heeft zijn godheid bij het lijden gedaan? Nee, die godheid heeft niet geleden, dat kan niet. God is volmaakt. Maar die goddelijke natuur heeft aan de menselijke natuur bijzondere krachten gegeven. Dat hoorden jullie ook op de catechisatie, jongelui, denk ik. Bijzondere krachten aan de menselijke natuur gegeven. Opdat die menselijke natuur in korte tijd een straf zou kunnen dragen die gelijkwaardig is aan de eeuwige straf. De godheid van de zaligmaker hier betoont. Hij is het die verlossing zal verwerven. Bij hem alleen is stilling van alle stormen te verkrijgen. En al zou niet alle nood worden weggenomen in het leven, ook al zouden daar die stormen in zekere zin blijven, de Heere staat erboven. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Ik heb wel eens kinderen van God gesproken die een hele moeilijke levensweg te gaan hadden. Die bijvoorbeeld ernstig ziek werden en ook pijn hadden. Nou, dat valt echt niet mee. Maar toen zei een van hen tot mij: als ik mijn lijden vergelijk met het lijden van Christus, dan is er maar een enkel bitter druppeltje in mijn lijdensbeker en verder gevuld met liefde. De liefde die de Heere mij bewijst en de zorg die hij mij betoont door anderen. Ja, dan mag er overgave zijn. En dan mag er ook geloofsvooruitzicht en vertrouwen zijn dat ook die storm van de ziekte eenmaal voorbij zal zijn. Dat daar dan rust zal zijn. Niet alleen voor het lichaam. Dat gaat rusten in een geheiligd graf. Maar ook voor de ziel. Die mag ingaan in de eeuwige zaligheid, met het vooruitzicht dat de hereniging met het lichaam ook komen zal. Stormen. Nou, denk eens aan Noach. Hij had die ark gebouwd. En dan gaat hij in de ark, de Heere stuurt hem daarin en sluit de deur van de ark toe. Die dieren ook bij hem, zijn gezin bij hem. Ja, dan gaat het ook stormen en regenen. Maar de Heere heeft hem bewaard. Beveiligd. Op Gods tijd mocht hij weer uit die ark komen. En dat tekent ons nu de volmaakte bescherming en bewaring die de Heere toont. En we gaan daarvan zingen, het vijfde vers van de 65ste psalm. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt, rumoer der volken als der baren, betoomt gij waar gij wilt. Vijfde vers van psalm 65. En zij vreesden met grote vrezen. Dat is een andere vrees als de vrees in die storm. Dit is een eerbiedige vrees. Ontzag voor hem die gesproken heeft. Zwijg, wees stil. En op die woorden werd het ook stil. De wind ging direct liggen. De zee klotste en golfde niet wat na, nee, onmiddellijk vlak. Dat is een wonder van de Heere. Ze vreesden met grote vrezen, eerbied en ontzag voor de zaligmaker. En zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hoe is dat toch mogelijk? Ja, dat kan alleen omdat hij Christus is, omdat hij de verlosser is, omdat hij de zaligmaker is. En ze zullen het ondervinden in hun leven, dat de Heere de stormen doet bedaren, de stormen van vijandschap en tegenstand, niet alleen van de zijde van de heidenen, ook van de kant van de godsdienstige Joden, die toch het ware geloof in Christus niet kenden, daar vijandig tegenover stonden en daarom de eerste christenen, de apostelen, vervolgd hebben. Zwijg, wees stil. Hij doet de storm bedaren, o geliefde gemeente. Zoek onder alle stormen de toevlucht bij de Heere, voor jezelf, voor je nageslacht, voor je buren, wie het ook zijn die het moeilijk hebben. En wijs anderen er maar op dat er alleen bij de Heere uitkomst is te vinden. Hij spreekt en de storm bedaart. Wie zou gedacht hebben dat Daniël uit de leeuwenkuil zou komen? Er is ook een storm geweest toen hij daarin geworpen werd. Maar de Heere sloot de muil van die leeuwen toe. En toen de vijanden erin geworpen werden, bereikten zij niet eens de bodem. Die leeuwen waren direct meester over hen. Wie zou gedacht hebben dat de drie vrienden van Daniël uit die gloeiende oven zouden komen? Wat een storm als je daarin geworpen wordt. Het vuur van de vijandschap en de vervolging brandde, maar de Heere bewaarde. Ja, maar dominee, er zijn er ook in ons land de marteldood gestorven, dat is waar. Dat kan gebeuren. Maar dat betekent niet dat de Heere niet bewaart. Dan mag de ziel onmiddellijk ingaan in eeuwige zaligheid. En het lichaam, wat er ook mee gebeurt, zal als een verheerlijk lichaam herenigd worden met de ziel. Wat zijn zij toch arm, die geen toevlucht hebben in de stormen van het leven, die in die stormen levensbeëindiging toepassen, want dat gebeurt willens en wetens. Gebeurt vaker dan wij misschien denken. We spraken er nog over tussen de middag. Dat is de werkelijkheid in ons land. Maar dat betekent niet het einde van de storm. Dat betekent de eeuwige rampzaligheid. Geen toevlucht in de nood. Ja, dat kan tot wanhoop en tot wanhoopsdaden leiden. Als u misschien van die mensen tegenkomt, die wanhopig lijken te worden, wijs hen op die God die de stormen doet bedaren en bid voor hen. Dring bij hen aan dat ze de knieën mogen buigen. Heere, ontfermt u zich over mij, gedenk aan mij. Bekeer mij. Ja, Gods kinderen hebben lang niet altijd een makkelijk leven. Dat heeft Asaf ook ondervonden. Elke dag, diezelfde moeite en zorgen, elke dag storm zouden we kunnen zeggen. En hij keek er niet op de juiste wijze naar. Wanneer veranderde dat? Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat hij naar de tempel ging. En op hun einde merkte. Daar zag hij wat het einde van de goddelozen zou zijn. Hier misschien wel een makkelijk leven, makkelijker dan veel van Gods kinderen, dat komt voor. Maar dan de eeuwige rampzaligheid, dat zag hij in het vuur waar de offers mee verteerd werden. Maar hij mocht ook zien op zijn eigen einde. Want al is het leven dan nog zo moeilijk, al gaan er nog zoveel stormen over Gods kinderen heen, ze komen toch veilig in de haven aan. In de eeuwige zaligheid. Niet door iets van henzelf, maar door het werk van Christus. Van wie ik in de inleiding ook zei, dat de storm van Gods toren over hem gegaan is, opdat hij stilling van stormen zou verwerven. En dat ook zou geven daadwerkelijk in dit leven. Dat alles aan de Heere mag overgegeven worden. Dat er op hem vertrouwd mag worden. in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Het van Hem alleen verwachten, die een helper is, een toevlucht, een sterkte, een burcht. Wie het van Hem verwacht, zullen de kracht vernieuwen. Wie op Hem hopen, zullen nooit beschaamd uitkomen. De Heere is met hen in dit leven, ook als het heel moeilijk is. En Hij is met hen als het sterven wordt, al ging ik ook. In een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij. Niet ik heb zoveel ondervonden en ik heb zo mijn best gedaan en ik heb zoveel gebeden. Nee, Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De Satan, dood, graf en zonde zijn overwonnen. En daarom zullen klein en groot in de genade in die overwinning delen die Christus behaald heeft op zijn vijanden, die tegelijk ook de vijanden van zijn kerk zijn. En dan zal daar een tijd aanbreken dat er nooit meer stormen zullen zijn. En de zee was niet meer. Eeuwige rust, eeuwige vrede met God, eeuwig Hem mogen groot maken en verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Gij hebt het ons gegeven dat we tot tweemaal toe samen mochten komen in uw huis, rondom uw woord. Gij zijt het die de ogen opent voor uw woord, die de ogen opent voor wie Gij zijt, wie wij zijn en wie de zaligmaker is. Gij zijt het die het vuur doet branden in het hart. Waar u begint, zult u immers uw werk nooit verlaten, maar doorgaan met uw werk. Dat brandende hart zal blijven branden, van liefde tot u, geloof in u, vertrouwen op u, verwachting van u de Heere alleen. Vergeef al wat zondig en gebrekvol was op deze uw dag. Geef dat uw woord met ons mee mag gaan, dat we dat woord mogen overdenken en maak het toch zo, dat we voor het eerst of opnieuw in de stormen van het leven de toevlucht tot u de Heere mogen nemen. Daar zullen we toch nooit beschaamd mee uitkomen. Gedenk de gemeente van Middelharnis met haar eigen herder en leraar dominee Post, zijn vrouw, zijn gezin, zegen zijn arbeid, die hij samen met de kerkraad mag verrichten, dat ook hier de duivel afbreuk mag worden gedaan, zijn werken afbreuk mogen worden gedaan en dat uw koninkrijk meer en meer komen mag. Bewaar ons voor gevaren die er altijd zijn. Sterk in het maatschappelijke werk, in het ambtelijke werk. En ook als er dagen van vrij zijn, dat we dan meer tijd mogen nemen voor het biddende onderzoek van uw woord. Bewaar ons bovenal voor een onverzoend sterven. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het zevende vers van Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreesde. Wat er verder volgt uit het 7e vers van Psalm 103. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.